Je zit er al klaar voor, Olaf. Of goed antwoord. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ha! Gaat steeds beter. Zie je? Wie weet hoe we nog een keer eindigen. Oké. Dus. Eerst iets als een soort inleiding, in zoverre als dat kan. Of een bekentenis, of een raad, of een vermaning naar mezelf vooral. Ik lees nou soms dagelijks opnieuw het eerste stukje in mijn eigen boek, omdat het zo goed is. Maar ik lees namelijk niet wat ik zelf schrijf, maar het is uit Kloppen waar je poort is, de eerste pagina van Lynchy. Misschien kent u dat. Er staan een paar korte gezegden op, daar begint eigenlijk dat stukje van uitspraken van Lynchy, naar mijn inleiding. En die eerste uitspraken herhaal ik elke keer opnieuw. En die zou ik eigenlijk elke keer ook willen aanhalen als ik met een verhaal begon als dit. Want het is de sleutel. En ik zou het eigenlijk iedereen aanraden om het elke keer maar weer in te prenten. Wat daar staat. Ik ken ze zo onderhand van buiten. De eerste regel is: kun je een spijker in de hemel slaan? Kun je een spijker in de hemel slaan? Ja? Nou, ik zou zeggen, probeer het eens, hè. Ja? Dan regelt het dokter die spijkers. Dat is... Daar bedoelt hij mee. En dat zegt hij ook meteen daarna. Zegt hij... Sakyamuni, Boeddha, die herhaalt steeds: waar het om gaat, ten diepste, heeft niets te maken met woorden, met uitleg, met geschriften en ook niet met oorzaken en gevolgen. Geen directe oorzaken, geen indirecte, niks. Die is niet veroorzaakt. Die wordt door niets afgeroepen. Door geen verhaal, die is niet te vangen in woorden. Dan zou je kunnen zeggen, ja, waarom hou je dan je mond? Ja. Zelf zegt hij aan het einde nog een keer, helemaal aan het einde zegt hij, ook mijn woorden zijn niet meer dan met een lege pen even op de lege lucht voor één momentje geschreven, even. En dat moet dan maar. En zo gaan die gezegden ver. Elke keer die korte regels om eigenlijk elk woord onderuit te halen. Ja. En dan zegt hij ook van, heb toch niet over alles een mening. Dat moet ik nodig zeggen, want het lijkt, maar ik wil zeggen dat het dat niet is. En dat is dus een soort excuus vooraf. Ik kom niet even om te vertellen hoe het nou in elkaar zit. Zo even de leraar tegenover de leerlingen. Even een beetje wat een collega van mij een keer. Er schiet mij nou iets te binnen. Ik had in Leuven een hele arrogante collega. Ongelooflijk. Die vond zo professoren. En als die naar een vergadering liep, vooral in de toga, dan liep ze niet. Dan liep hij niet, dan schreeuwt hij zo. En ik zei dat een keer voorzichtig. Schrijf nou naar voren, want iedereen kijkt naar onze hoge status. Hij was woedend. U haalt onze status omlaag. En ik zei een keer, we hadden het over college geven. En ik zei een keer zo voor de grap. Ik dacht, ja, ik moet maar eens een keer een beetje onderuit halen. Ik zei, weet je wat eigenlijk college geven is? Dat is meedelen uit eigen innerlijke volheid aan de ignorante student. Ja, zo zie ik het ook weer. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dus ik kan voorstellen dat ik ook vervroegd op pensioen gegaan ben. En dat is dus het laatste wat ik wil. Dit niet. Daarom zit ik. Houd op om voor alles een mening te hebben. En intussen pakt hij wel iemand. Een bekend verhaal van Rien. Zij staat ook nog op de eerste pagina. Dan pakt hij iemand en dan zegt hij: spreek, laat het zien. Hè? De ware mens zonder status, laat het zien. Het is zo tegenstrijdig. Hij had kunnen zeggen, nee, u zegt net dat ik geen spijker in de lucht kan slaan. Nee, maar hij moet wel iets. Hij moet toch iets. Ja. Dat is een paradox. Koan, dat is wat hier gebeurt nu ik praat. En wat de hele geschiedenis van elke religie, van elke mystiek ook uitdrukt. Mystiek gaat notabene over muo. Muo is zwijgen. En toch. Gisteren heb ik vooral proberen zo, ja, ik zou maar zeggen van hoe het dan op dit moment voor mij leeft, als ik er zo over praat, zo gisteren over die Die vlinder, weet je, die vlinder die alles opgeeft. En dat gebruik ik ook weer. Hij legt alles neer. Al zijn instrumentarium. Al zijn neiging om de wereld in kaart te brengen. Om de zin van het leven te verklaren. Om de grond van zijn bestaan. Om zijn eigen diepste werkelijkheid. Dat gaat niet meer. En dan vliegt hij. En dan valt hij eruit. Dan valt hij in het licht. Maar reken maar dat hij daarna vliegt. En dat hij dan volop vliegt. En dat hij dan juist beweegt. Maar een grote ruimte. Dus dat gaat door. En over dat doorgaan een beetje nu. Dat het niet het beeld blijft van een soort passiviteit. Dat is een groot gevaar van alle religies. En vooral een zeer groot gevaar van Oosterse religies. Het grote geheel. Ik heb dikwijls gelezen, ook in tijdschriften als inzicht van, moeten we dan niet iets doen voor anderen en betrokkenheid en zo. Ach, dat is het grote geheel. Het grote geheel, dat is dat bodemloze geheel. Dat is een mysterie. We kunnen niks doen. No concern. Ik moet er niet aan denken, ik moet binnenkort naar de tandarts, een kaakchirurg. En stel je voor dat ik daar kom, ik doe mijn mond open en hij zegt, wat een mysterie. Ja. We laten het over aan het grote geheel. Ja, en ik buik diep. Nou, ik moet wel vertellen. Dat was toch een beetje met anekdotes. Ik heb in Amsterdam, toen ik student was, heb ik een tandarts gehad. Die was een beetje zo. Ik weet niet, is er iemand uit Amsterdam? Het was een legendarische tandarts uit de tijd dat ik student was. Dat was al erg lang, een halve eeuw geleden. Die man, die liep met een lang wit gewaad, met blote voeten. Hij was erg goed als tandarts. Hij had lange haren, bijna grijs al, een hele lange baard. Hij liet dat allemaal maar groeien. En hij sprak een beetje met zo'n accentje zo. En dan begon het altijd zo van, ging zitten, door de deurmond zo open. Wat een mens toch een raar wezen is, zei hij zo. En ik zeg je dat nou alleen tegen mij? Maar zoiets, hè, stel je voor. Nee, dan hoop ik, als ik binnenkort eens onder het mes ga, dan hoop ik wel dat hij zijn instrumenten oppakt. Die moet hij ook laten vallen als hij bezig is met de grond van zijn bestaan. Ik heb trouwens een kaakchirurg gekend die daar heel erg mee bezig was. Die heel erg. En mijn eigen tandarts, ik weet niet of u weet, die was pas op de televisie omdat hij naar Mongolië gaat. Heb je dat gezien? Heb niemand op de bos, op de boeddhistische om, op de film gezien van mijn tandarts? Die elk jaar naar Mongolië gaat en naar Nepal, daar de instrumenten koopt en daar mensen helpt. En je schrikt je kapot als je ziet hoe bevoorrecht wij zijn. Want het enige wat ik kan doen is bij kinderen van 7, 8, 9 jaar 3, 4 kiezen trekken en tanden trekken. En allemaal, het is verschrikkelijk. Ik was geschokt toen ik die film zag. Pet heeft die film gemaakt.
Hij wordt in januari uitgezonden,
toch? Oh ja, ik ben altijd half eeuw vooruit. Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Daar kan ik u niet kwalijk nemen. Maar voor mij is het al verleden tijd. Oké. Maar kijk alsjeblieft. Hè. Ik heb hem bij Pet gezien. Dat is zeer indrukwekkend. Hè? Ik heb de voorbereidingen gezien. Hij is al jaren mijn tandarts. Ik ben er pas nog geweest. En dat is een bewogen man. Dat is iemand die echt bewogen is. En die met die vragen zit van. En die ook mediteert. Ja. En die waarschijnlijk ook naar mijn presentatie komt. Maar op alle andere gebieden is het handel. Ja. Wel, en daar wil ik het een beetje over hebben. En omdat dat ook bij mij hoort. En ik vind hoe ouder ik word, hoe meer dat toch bij mij vanzelf komt. Dat ik dan terugval uit voorbeelden uit de literatuur. Uit mijn geliefde Russische literatuur. Dat zijn vaak uitdrukkingen van wat ik niet zou willen zeggen over dat handelen. En wel concern. En ontdekken. Wat de Boeddha meteen zei. Dat hij zei geen oorzaak, geen gevolg. He, en dat wat hij dan noemt dat wakker worden. Die revolution of the fundaments van binnen. Dat hij tegelijk zegt wat dat is. Het is Pratitya Sam Utpada. U kent die uitdrukking al. He. Ik heb hem zo vaak aangehaald. Want het is bijna Vlaams. Het is bijna Vlaams. Het is ook verwant aan Vlaamse taal en Nederlands. Pratitya heeft in de verte iets te maken met praktijk, met handelen. Dat is een Grieks woord, ons woord praktijk. Sam ut pada is samen door u het pad. Dat is het. Wij doen het samen. En wat de Boeddha wilde zeggen, het is niet iets privé. Het is het meest eenzame. Het is het meest unieke. Je voelt je alleen tegenover de hele wereld op dat moment dat alles wegvalt, dat de grond wegvalt, dat je daaruit valt. Je denkt dat je alle houvast verliest. Dat staat ook in de teksten van Kwanjin. Dat is het meest eenzame. En tegelijk, en ik zal nooit de woorden vergeten van Masao Abe tegen mij daarover, want het is niet uit te leggen. Er is geen theorietje over te maken, maar toch moeten we soms woorden gebruiken. Dat zal hij ook gedacht hebben. Spreek tegen Tom, want nu moet ik iets zeggen. Het is het meest persoonlijke, intieme en unieke. En tegelijk het meest universele. Punt. En met die tegenstelling, met die koan, met die onmogelijk wat moeten we het doen. En de rest is het dus, dat zit ook in die woorden, sam ut pada. De grote weg die wij gaan is van samedrukt, sam ut pada. Is verwant aan onze taal. En dan het voorbeeld uit die Russische literatuur. Ik durf de naam van de schrijver gewoon niet meer te noemen. Maar het eindigt op Ostrojewski. Ja. En ik ken het ook al vanaf mijn middelbare school, want een leraar vertelde dat. En het heeft zo'n indruk, het heeft een indruk op mij gemaakt, omdat het zo authentiek was. En omdat juist deze schrijver, die revolution of the fundaments diep meegemaakt heeft. Hij was socialist. Hij was politiek geëngageerd. Hij was schrijver. Hij was atheïst. Hij is ter dood veroordeeld, dat weet u. Vlak voor zijn terechtstelling werd het veranderd in Siberië. Later is hij gaan schrijven. En de kern van zijn leer is die ommekeer. Die innerlijke ommekeer. Maar tegelijk maakt hij duidelijk dat het daar niet bij blijft dat het Samut Pada is. En dat doet hij vooral in de laatste toespraak van zijn leven. Kort voor zijn dood. Hij is onverwachts gestorven, jong. Maar hij was uitgenodigd om in Rusland, in Moskou, de Pushkin-reden te houden. Dat bestaat nog steeds, ook nu nog. Pushkin is de eerste grote Russische dichter. Ik zal in een andere sessie een keer een aangrijpend gedicht van hem lezen over die ommekeer bij Pushkin. Het is een man waar je het helemaal niet verwacht, frivol, levenslustig, blij, de old society, maar hij heeft aangrijpend geschreven over die revolution of the fundamentals, deze Pushkin. Vandaar dat Dostojevski in hem geboeid was en mijn favoriete auteur Sjastov. Ik heb overigens dat gedicht pas nog een keer opnieuw onder ogen gekregen, omdat een van de mensen hier mij dat gaf met een prachtig geïllustreerde tekst in het Nederlands en in het Nederlands. In het Russisch en in het Nederlands. In het Russisch klinkt het veel aangrijpender. Dat een andere keer. Want Dostojevski moest de Pushkin reden halen. Dat jaar. En alles wat in Rusland bestond aan cultuur en schrijvers komt samen in die zaal. Zo'n 1200 mensen. En Dostojevski die komt naar voren en dan gebeurt er iets wat die eigenlijk heel erg op mij lijkt. Hij is zeer onhandig. Dus hij komt met papieren die hij voorbereid heeft en hij klimt het podium op en hij struikelt. En hij rolt eraf. En de papieren rollen uit zijn handen. En hij is toch een man van tegen de 60. En hij maakt zijn excuses en hij pakt die papieren op, maar hij heeft ze vergeten te nummeren. Dus hij begint zo'n voordracht en het lukt niet. Het lukt 3-4 keer, lukt het niet. En iedereen is stil en onhandig en hij probeert het opnieuw. En dan legt hij alles neer en dan begint hij zo uit zijn hoofd. En dat is de bekendste en mooiste toespraak. En eigenlijk het slothoofdstuk van zijn literaire leven. Ik heb ooit een boek geschreven over deze schrijver, het is al lang uitverkocht. Dat is verschenen in 1965, kunt u nagaan hoe lang. En dat eindig ik daarmee met dit stuk, met wat hij daarin zegt. Want daar praat hij over die twee aspecten, bij wijze van spreken over die onmogelijke vraag. En dat is de kern, hè? Want hoe brengen wij samen dat je ten eerste dat unieke, wat je alleen kunt doen in stilte en eenzaamheid, oog in oog met een onmogelijke vraag van heel het bestaan, hoe dat ook op jou afkomt. De muren die op jou afkomen. En dan toch tegen alles in. Met dat geloof. Dat geloof niet in iets. Maar een grenzeloos oervertrouwen in het leven. In de werkelijkheid. In dat diepste zelf van ons. Wat niet te verklaren is. Wat geen eens een oorzaak heeft. Wat daar is zo. Daar praat hij over. Hoe belangrijk dat is. En dan praat hij over de westerse cultuur. En ik moet zeggen, in Rusland, geïntroduceerd in de intelligentsia, gebeurde hetzelfde wat met onze westerse cultuur toch heel erg is. Die is... Sorry. Oordelen mag je uiteindelijk niet. Maar er zitten hele grote risico's in van oppervlakkigheid. En van een diepe knieval voor de logica. En voor de wetenschap. Als het maar wetenschappelijk verklaard wordt, is het goed. En als het niet wetenschappelijk verklaard wordt, is het nonsens. Dan bestaat dat gewoon niet. Dan wordt het ontkend. Alles in het teken van de reden. Ik wil ook zeggen dat ik daarom zo blij ben. Dat het boek van mij met Jan Bor uitkomt. En nog een Kierkegaard-specialiste. Want dan hoor je Hisamatsu. Die ook na de breuk met zijn eigen religie. Alleen maar geloofde in de logica en de wetenschap. En de zin van het leven zocht. En daarin doodliep. Tot aan de uiterste grenzen van de logica ging. En toen die ommekeer heeft ervaren. Zoals Dostojevski zelf. Die noemt dat ook de regeneratie. De hergeboorte van mijn diepste overtuigingen. Dat is een omkeer. Daarover dadelijk. Zo zijn er meer in Rusland. Maar Dostojevski zag vooral wat wij ook vaak zien. Wat Hisamatsu ziet en waar hij hartstochtelijk getuigenis van afgeeft. En in zijn laatste publicatie, bijna net als Dostojevski, een diepe waarschuwing. Wat gebeurt er met een cultuur die alleen maar gelooft in wetenschap en de ratio en de logica en de ontwikkelingen. En alles wat wij als mens kunnen. Dat als het dat alleen is, dat het dan doodloopt. Als het niet gevoed wordt uit dat totaal andere. En daarover spreekt hij. En allereerst spreekt hij over dat totaal andere. En hij ziet dat dat heeft Dostojevski ontdekt in Siberië, in de kampen. Bij ongeletterde mensen, vaak bij moordenaars. En criminelen, alles. Maar hij zag dat ze konden bidden. Hij zag dat ze tegen alles in vertrouwden. Dat ze bij elkaar kwamen in een donker hok en een soort kruisbeeld maakten. Of een afbeelding van een icoon van Maria vooral. En daar maar zaten, zonder amper te kunnen bidden met woorden. En dat heeft hem omgekeerd. Dat heeft hem veranderd. En dan zegt hij ook in die Pushkin-reden, over dat perspectief van Rusland zegt hij, wij zullen allereerst, wij intellectuelen, wij die zo zweren bij de logica en de wetenschap, en daarmee op hol gaan, wij zullen allereerst een diepe knieval moeten maken voor degene die dat nog bewaard hebben, die dat nog behouden hebben, en die wij misschien behouden noemen of zo. Dat zou eens een prachtige toespraak uit 70 van Godfried Bomans op de radio. Ik denk dat die ook op een van onze websites staat. En anders zet Ronald het erop. Een kort toespraakje over de gewone gelovigen. Of moet die ook nog verschijnen? Ja. Nou, het is zo ontroerend dat in een tijd waarin iedereen wetenschappelijke visies op theologie en filosofie en psychologie heeft, dat hij probeert te zeggen dat uiteindelijk het gaat om iets totaal anders. Wat iemand die misschien alleen maar de rozenkransbid bewaard heeft. En dat zegt Dostojevski. Allereerst moeten wij een knieval doen voor wat bij sommigen, al zijn ze nog zo ongeletterd en primitief, al drukken ze het bijna als een mythologie uit, hè, op een hele devote kinderlijke manier. Allereerst dat. Die ommekeer. Maar, zegt hij, wij mogen ook nooit opgeven wat wij ontdekt hebben. Met onze wetenschap, met onze medicijnen, met onze psychologie, met onze kennis van de natuur, met onze sociale werkelijkheid en de wereld leefbaar maken. Dat mogen wij ook nooit opgeven. Wij zullen elkaar moeten ontmoeten. Kost wat kost naar elkaar luisteren. Eerst wij de knieval voor dat diepste. Wij hoeven niet te worden als zij. Wij moeten behouden wat wij hebben. En we moeten hopen en bidden en proberen dat dit leven blijft. Dat deze ontmoeting werkelijkheid wordt. Dat er een uitweg komt uit de impasse van de mensheid. Van alleen het wetenschappelijke of alleen een primitief geloof. Het is zo'n oproep dat voorstanders en tegenstanders van Dostojevski zo'n langdurig pleidooi, een applaus hielden na die toespraak. Maar hij zegt er ook nog bij. En als het niet lukt, de dialoog. Wij, ook met onze kennis, zij mogen nooit opgeven wat zij hebben. Maar ook wij met onze kennis, met onze psychologie, met alles, ook wij mogen dat nooit opgeven. Desnoods gaande, wat het verschrikkelijk is, gescheiden ten onder. Maar ook dat. Hij eindigt met een koan. En dat. Hij eindigt ermee waar eigenlijk Hisamatsu mee eindigt. Ik bedoel, waar hij mee begint in die tekst die wij reciteren. Kalm en evenwichtig. Hè? Dus vooral niet zwevend, vooral geen New Age. Nuchter, kalm. Dicht bij de grond, geworteld. Laat ons ontwaken. Laat dat gebeuren wat we het vooral gisteren over vinden. En tegelijk en niet daarna, laat ons mensen worden vervuld van mededogen. Sam ut pada. Laat ons ontdekken dat we in dat web van Indra zitten. Allemaal, iedereen, op zijn eigen plek. En dat is wat Dostojevski toe oproept. Dat is trouw aan het hart. Dat is trouw aan een eigen roeping. Dat is trouw aan waar het leven ons op een plek heeft neergezet. Dat is waar elke koan-verhaal over gaat. Wat ga jij doen? Niks werkt. Wat ga jij doen? Met het accent op doen. Dat is het hartstochtelijke pleidooi van Dostojevski. Die eigenlijk, dat zegt hij in de hergeboorte van zijn overtuigingen, zo heet een stuk wat hij ook een keer schrijft, dat iedereen denkt, ik ben nu een heerser. Hij is ook Russisch-Orthodox geworden. Hij is ook diep geraakt door die, in ogen van anderen, misschien bizarre rituelen, waar hij de waarheid achter de woorden en de vormen van ontdekt met zijn hart. En dat hij het verwijt krijgt van, nou, hij doet niks meer aan zijn socialistische idealen. Nee, zegt hij, absoluut, nog altijd. Zijn grote voorbeelden waren Franse revolutionairen die tegelijk diep gelovig waren. Hij praat met ontroering over een zeker soort communisten wat het doet vanuit een religieus hart. Dat blijft bij hem. Maar, zegt hij, met wat wij alleen met logica hebben, alleen met onze wetenschap, alleen de psychologie als wetmatigheid, alleen de natuurkunde, alleen de filosofie, alleen de techniek, halen wij het niet. Dat ook vanuit iets anders, maar alleen niet. Dat heeft hij moeten ontdekken. Hij heeft vooral moeten ontdekken wat hij zegt in Siberië, hoe oneindig veel facetten van het bestaan er zijn waar hij niets kon doen met wetenschap en alles. Waar hij met lege handen stond, waar hij te pletter liep, waar hij onmachtig was. En daar ontdekte hij dat hij niet kon berusten in die onmacht. Niet kon buigen voor een muur die hem zei, dat is nu eenmaal zo, dat is tekort van het leven, het is verschrikkelijk, dood is dood, lijden is lijden, maar daar kunnen wij niets meer aan doen. Aan alles kunnen wij iets doen. Of je dat gebed noemt, of meditatie, of wat de Avatamsaka Sutra zegt, of de Dharani die wij gisteren zongen, hè. Dat deze bede steeds meer uit het hart mag komen. Hè? En steeds dieper werken mag. Werken mag. Daar is ook geloof voor nodig. Dat is het geloof waarin zij over praat. Dat is het geloof waar wij met onze gewone middelen, die ook belangrijk zijn, denk maar aan mijn tandarts, denk aan alles wat er gebeurt die het leven leefbaar maakt, hoe belangrijk. Denk aan de rijkdom die er is, dat binnen de psychologie en de psychiatrie en de filosofie er ontmoetingen kunnen zijn en geholpen kan worden. Maar er blijft veel waarvan we moeten zeggen, hier staan wij machteloos. En machteloosheid kan en mag nooit het laatste woord zijn. Dat was de ommekeer van Hisamatsu. Die ontdekte dat ook aan de uiterste grenzen van zijn mogelijkheden. Dat was trouwens de ommekeer bij de eerste monniken van het Mahayana-boeddhisme. Die ontdekte dat ook. Sariputra die wij noemen, weet je wel? O Sariputra, het is maar een figuur. Maar hij wordt beschreven, het is maar zo'n standaardmodel, als iemand die zo botste op, oké, ik kom er dan zelf uit. Ik heb voor mezelf zo, hij noemt dat dan een glimwormpjesverlichting. Maar alles wat om mij heen is, kan ik die in de steek laten? Moet ik zeggen, die moeten het zelf maar doen? Dat kan ik niet. Daar wil ik bij betrokken zijn. Hoe? Ik weet het niet. En dat is met bloed, zweet en tranen dat dan het Mahayana-boeddhisme ontdekt wordt. Met die gelofte. Hoe talloos de levende wezen ook zijn. Een regel die talloos wordt opgezet. Ik beloof dat alle bevrijd worden. En die drie andere regels. Dat is toen ontstaan. En de Avatamsaka Sutra is toen ontstaan. Dit is de plaats waar het gebeurt. De man die dat schreef, de monnik Sadhana, in het boek over de Avatamsaka, een heel dikke pil. Wij citeren eigenlijk maar één pagina, een soort gebed aan het einde van dit is de plaats. Maar wat er aan vooraf gaat, Dat is een zoektocht van jaren. Van deze sadhana, van die molk. Hij doorloopt eigenlijk de hele toenmalige wetenschap. En politiek. En manieren om het leven te veranderen. En de zogenaamde toenmalige, die had je toen ook, zo'n New Age vorm en alles. Tot hij te pletter liep. En uiteindelijk niet anders kon tegenover heel veel dingen dan daar zitten in stilte. Dat drukt toch ook uit. Met mijn gewone instrumenten kan ik het niet meer. Moet ik het dan opgeven? Nee. Nee. Zoals Nagarjuna zegt. Vanuit werkelijk leven. Uit de leegte die uw volheid is, is niets onmogelijk. Dat is wat Kierkegaard zegt. Als alles ons duidelijk maakt dat niets meer mogelijk is, voor God is alles mogelijk. Hoe je het ook noemt. En dat komt uit uitdrukking in de Avatamsaka. Dit is de plaats. Het lijkt goedkoop. Het lijkt makkelijk. Het is een tekst die mij ook elke keer wakker schudt. Als wij daar maar staan, mooi te zingen, vierstemmig. Klinkt nog mooi ook. En dan dit is de plaats waar ik me verbind met alle lijden. En dit is de plaats. Diep verbonden. Diep geworteld in het hele bestaan. Diep geworteld in de meditatie. Tegelijk verbonden met alles wat is. Dat is stamelen over wat de Boeddha noemt. Sam Utpada. Dat web van Indra. Waar we allemaal in zitten. Met allemaal een eigen bestemming. Voor sadhana was het vooral zitten en bidden. Voor veel monniken is dat zitten en bidden. En reken maar dat daar ook de twijfel is. Is dit niet leeg? Is dit niet goedkoop? Is het niet hypocriet en makkelijk? Maar misschien denken we dat van alles wat wij in het leven doen. In elk geval, ik ken dat heel goed. Bij alles wat je doet. Tegenover alles wat op ons afkomt als vraag. Hè? Wat toch de kern is van een koan, zegt Daishin Suzuki. Het hele bestaan is een onmogelijke vraag die mij uitdaagt mijn antwoord te geven. Mijn antwoord. Wat zo klein is. Zo klein. Wat ik kan doen. En waar altijd dit stemmetje opduikt. Wat stelt dat voor? Hoe kan ik dat zien? Ik weet het niet. Wij kunnen niet zien wat dit is in dat grote geheel. Dat moet ik ook loslaten. Dat moet ik overgeven. Ja, dat is geloof. Dat geldt voor ieder van ons. Dat komen we allemaal tegen. Desondanks is daar dat grenzeloze, bodemloze oervertrouwen of geloof. Wat ik uitdruk, wat uit mijn hart komt. Wat Masao Abe mij zei. Bij onze eerste ontmoeting. Wat jij diep in je ervaart. Onlogenbaar, onweerstaanbaar, doe dat. Al ben je de enige. Al lacht iedereen je uit. Al verlies je iedereen om je heen. Doe dat. Ik zou dat nooit vergeten. Dat is de uitdaging van Rinzai. Geloof in dat diepste in onszelf. En spreek en druk het uit. De een zus, de ander zo. Met schilderen, met kunst. Met stilzitten in gebed. Op allerlei manieren. En het meest aangrijpende is. Je komt het natuurlijk in alle koan verhalen tegen. Maar ik heb het ook zo vaak in mijn Russische literatuur ontmoet. Dat mensen dit ontdekten. Ook dat ze daar stonden. Met die vraag. Wat kan ik doen? Met dat gevoel. En met één voorbeeld wil ik eindigen. Ik zou er een paar kunnen noemen. Het is een voorbeeld uit een boek wat u allemaal kent. Maar u heeft zeker de film gezien. Dr. Zhivago. Wie heeft die gezien? Dat is ook niet zo denderend veel, hè? Maar ligt dat aan dat ik nou van een andere generatie ben? Ja. Nou, dan gaan we wat aan doen. Oké. Maar het boek is indrukwekkend, Dr. Zhivago. Dat gaat over de zoektocht van een arts. Midden in de wetenschap, die ook die ommekeer ontdekt. En er is een moment dat hij dan aan het einde, ergens in Siberië, in een klein huisje in de sneeuw, als alles vriest en de wolven 's nachts huilen, schrijft hij zijn gedichten. En één van die gedichten gaat daarover. En dat geeft eigenlijk precies aan de plek waar wij zitten. Al zeggen we nog zo mooi diep geworteld in de meditatie, zijn wij tegelijk verbonden? Ja! Maar het is ook waar wat Dostoevsky voelde en wist. En waarin zij toe uitnodigt. Want hij zegt, het gedicht in het Russisch begint, ik ken het niet alleen. Gulsatih, Yavushul Napatmoski. En dat is de stilte in de zaal van het toneel verstilt. En ik moet op het podium komen. En alles in mij roept, alsjeblieft laat die kerk aan mij voorbij gaan. Ik heb alle mooie voorstellingen. Ik zou zoveel andere rollen in het willen delen. Niet dit wat op mijn weg komt. Niet dit waar het leven mij neergeprekt heeft. Dat kleine, beperkte, onmogelijke gebied waar ik soms aan twijfel. Waarvan ik denk, nee, ik weet niet wat de zin heeft. Dat zegt hij ook. En dan eindigt hij mee dat hij toch die stap zet. Jezus, Brigitte. Je poor, je piriti. Een leven door leven is oneindig veel meer dan een vlakte door kruisen. Het is een ontroerend gedicht. En het houdt ons wakker. Ik moet zeggen, juist omdat het uit de Russische literatuur is, doet het mij meer. Officiële talen hebben altijd iets van wierook, dat is niet zo leuk. Onthoud dit maar, hè. Onthoud dit. Dat je daar staat op dat podium en weggelopen. En desondanks geloof dat wat hij moet doen, dat dat zijn roeping is. Zijn rol. En een hele diepe zin die wij nooit hoeven kennen. Die we nooit zullen begrijpen. Waar we alleen maar vertrouwen. We gaan terug de stilte.